Radio Zwammerdam.
Oké, een meter is genoeg. En 10 centimeter ook. Rust en overzicht zouden wel eens tot een kans kunnen leiden. Nu het zo'n chaos is. Miedema. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. Zij weet het. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel. Na 1988 de mannen, nu in 2017 de vrouwen Europees kampioen.
Zojuist luisterde je naar de NOS-verslaggeving van het goal van Viviane Miedema, waarmee de Oranjelewinnen op 4-2 voorsprong kwamen te liggen tegen Denemarken tijdens de EK-finale van 2017. In dat jaar werden de Nederlandse vrouwen voor het eerst Europees kampioen. Eén van de vele aftrappen en bewijzen van het toenemende succes van vrouwenvoetbal in Nederland. Maar vrouwen op het veld, in plaats van naast, is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Het Nederlands vrouwenvoetbal kent, anders dan het mannenvoetbal, namelijk een vrij korte, doch turbulente geschiedenis van komen en gaan. Of misschien eerder van komen en soms niet mogen bestaan. Zo werd vrouwenvoetbal in 1935 door de burgemeester van Amsterdam verboden, waarna de KNVB in 1938 volgde met een landelijk verbod op vrouwenvoetbal. Vrouwen konden pas in 1971 lid worden bij de KNVB. En het lijkt zodoende een ontstaansgeschiedenis te hebben die gekenmerkt wordt door weerstand. Waar komt dat precies vandaan, die weerstand? En wat is er in de tussentijd veranderd? In deze uitzending van Radio Zwammerdam proberen we antwoorden te vinden op de vraag: wat kan vrouwenvoetbal ons vertellen over de maatschappelijke ontwikkelingen van emancipatie en genderongelijkheid? Om dat te duiden ga ik zo meteen in gesprek met hoogleraar filosofie van de mens, cultuur en samenleving Martine Prange. Maar eerst keer ik mij tot mijn mederedacteur van vandaag, Maaike Kooijman. Hoi Maaike.
Hallo, goedemorgen.
Ik ontving gisteren het stressige appje dat jij nog nooit in je leven vrouwenvoetbal hebt gekeken en ook nog nooit vrijwillig mannenvoetbal. Zijn daar specifieke redenen voor?
Ik vind het dus wel, misschien is dat ook wel een van de redenen dat ik het onderwerp dus wel heel interessant vind vandaag. Ik vind dat voetbal heel veel zegt, of tenminste hoe mensen naar voetbal kijken over hoe die mensen zijn. En ik vind dat voetbal over het algemeen, of tenminste wat ik weet van voetbal, dat is met name mannenvoetbal, vind ik een soort van het slechtste in mensen naar boven halen of zo.
Ja.
En daar heb ik me altijd een beetje tegengekeerd. Ik was ook, zeg maar, vroeger was ik echt dat irritante kind als mijn vaders vrienden dan het EK of het WK kwamen kijken, dan was ik expres voor de tegenstander. Heel kinderachtig, maar het heeft er denk ik dus gewoon mee te maken dat ik het idee heb dat mensen worden heel vijandig door voetbal, of kunnen dat heel erg worden. En daar heb ik heel erg moeite mee.
Ja.
Het is niet per se dat ik iets tegen de sport heb. Ik zou het waarschijnlijk ook best wel leuk vinden om te doen. Het gaat meer om de voetbalsupporters, denk ik.
Ja, en dat vijandige, of dat slechtste in de mens is dus het vijandige.
Ja, dat denk ik wel. Tuurlijk kan het ook voor eenheid zorgen, maar eenheid is vaak ook natuurlijk afgezet tegen een andere groep.
Ja, ik wil net zeggen, want dat is mijn associatie met het mannenvoetbal is ook wel de oranje leeuwen en een soort van het gevoel van samenhorigheid dat je als natie een wedstrijd wint.
Ja, maar hoe is dat voor jou? Want ik zag jou helemaal opleven toen je net dat fragment hoorde.
Ja, dat was echt geweldig. Omdat ik me dat gewoon nog heel goed kan herinneren.
Ja, ik hoorde die goal en jij was echt zo ja.
Ja, jij hebt het de hele tijd over vijandigheid, maar ik word dus echt super blij. Super blij van voetbal.
Ja. Ik denk dat wel interessant is. Ik denk dat we het over allebei kunnen hebben vandaag.
Ja, naast mij zit ondertussen ook Martine Prange. Hey Martine.
Hoi, goedemorgen.
Goedemorgen. Naast diens professie als hoogleraar filosofie is Martine ook voormalig profvoetballer en heeft hen samen met cultureel antropoloog Martijn Oosterbaan een MBO-onderzoek gedaan naar de geschiedenis, de huidige professionalisering en commercialisering, de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en de mediarepresentatie van meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland. Dat is een hele mond vol.
Nou, inderdaad, het is echt heel veel als je het zo allemaal opnoemt. Ja. Maar we hebben het inderdaad allemaal gedaan.
Precies. Fijn dat je er bent.
Ik vind het ook heel fijn dat ik er ben.
Ja. Even kijken. Vorige week zat ik tijdens de Nacht van de Filosofie in de zaal bij de huidige Ajax-coach Francesco Farioli.
En die was tijdens de Nacht van de Filosofie?
Ja. Ja. Oh, nou, okay. Omdat hij dus filosofie heeft gestudeerd, ja, voordat hij coach is geworden. En jij bent voormalig profvoetballer en nu hoogleraar filosofie in Tilburg.
Ja.
Is dit toeval of is dit heel logisch?
Nou, ik ben er niet heen gegaan omdat ik het heel raar vond dat ze mij niet ook hadden uitgenodigd. Het leek me wel een hele leuke combinatie. En volgens mij weten ze heel goed bij Filosofie Magazine dat ik wie ik ben. Mm-hmm. Dus ik dacht, waarom vragen jullie mij niet om gezellig met hem te sparren? Bovendien heeft hij gewerkt in Turkije, waar ik ook heb gevoetbald.
Ja.
Dus leuk dat ze hem gevraagd hadden, maar ik was er helaas niet bij.
Maar denk je dat het geheel toevallig is dat jullie allebei de specifieke combinatie voetbal en filosofie...
Ik denk dat het interessant redelijk toevallig is als je kijkt naar hoeveel mensen die combinatie daadwerkelijk hebben.
Ja.
Ik moet zeggen dat er wel steeds meer ook meiden zijn die, die de twee weten te combineren of topsport met filosofie. Ik denk dat het gaat om mensen die heel graag uitgedaagd willen worden. En het had misschien ook een andere sport kunnen zijn of een andere studie. Maar voorheen, toen ik jong was, heel erg lang geleden, was het niet gebruikelijk om een universitaire studie met topsport te combineren. Dus daar zie je al enorme veranderingen in. Tessel Middag bijvoorbeeld, die geschiedenis heeft gedaan en die ook met ons gepubliceerd heeft. En Leon de Stentler zijn al mensen die zelfs een internationale carrière wisten te combineren met hun studie. En dat zie je toch veel vaker. En ik zie het ook wel bij mannelijke profvoetballers, dat ze gewoon de behoefte hebben om zich op meerdere vlakken te ontwikkelen.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, het komt ook heel vaak in botsing, omdat het zo moeilijk te combineren is. Bij mij is het ook heel lang, dan was de nadruk weer op voetbal, dan toch de nadruk koos ik voor mijn studie. En totdat ik het dus kon combineren in dat mooie onderzoek met Martijn en alle anderen die daaraan hebben meegewerkt.
Ja, want ik heb het boek hier naast me liggen.
Leuk.
Ja. Vrouwenvoetbal in Nederland, spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering.
Ja.
Ja, in het boek beschrijf je eigenlijk hoe de rooskleurige, het rooskleurige beeld van het Nederlands vrouwenvoetbal ook een schaduwzijde kent.
Zeker. Het is denk ik dankzij de schaduwzijde dat we nu in een veel rooskleurige situatie zitten.
Ja. Zou je kunnen beschrijven wat precies de rooskleurige situatie is?
Nou ja, het is een beetje van één zwaluw maakt nog geen zomer. En er was, we hebben natuurlijk in 2017 zijn we Europees kampioen geworden. En ze zijn natuurlijk vice wereldkampioen geworden in 2019. En dit onderzoek speelde van 2013 tot 2019. Dus precies in de periode dat niemand over vrouwenvoetbal sprak. Een Nederlands elftal zich plaatste voor Canada. Vervolgens Europees kampioen werd enzovoort. En toen werd er gedaan van, ah, Hosanna, kijk, het Nederlands publiek omarmt het voetbal. En Sarina Wiegman zei dat ook terecht, want dat was op dat moment ook zo. Maar dat betekent nog niet dat het echt beter gaat met vrouwenvoetbal. Alleen dat er iets meer maatschappelijk draagvlak voor is gekomen. Maar wat je ook altijd ziet, en dat zie je eigenlijk maatschappijbreed, en dat is precies waarom sportonderzoek zoveel meerwaarde heeft. Want ik vind altijd dat je in de sport zie je daar gebeuren wat er in de maatschappij ook gebeurt. Alleen het is net alsof je door een vergrootglas kijkt en dat het in de sport allemaal sterker speelt. Op het moment dat de vrouwen in opkomst zijn, dan zorgen we altijd de mannelijke bestuurders wel voor een backlash.
Ja.
Van oké, prima, dat jullie ook je ding doen en dat jullie daarmee succes hebben. Want dat is natuurlijk ook mooi voor de KNVB en de UEFA en zo. Maar je mag niet de mannen passeren.
Want wat houdt beter gaan met vrouwenvoetbal dan in volgens jou?
Oh ja, dat is echt een hele goede vraag die je daar stelt. Want inderdaad, wat is succes eigenlijk? Ik denk voor de sporters zelf, dat er aandacht is voor de sporters zelf, respect, waardering voor hun prestaties. En gewoon behandeld worden als topsporter en niet in de eerste plaats als vrouw. Maar daar gaat het al een beetje mis hoor, want daar valt nog wel heel veel te doen. En als ik zeg niet in eerste instantie als vrouw, through the male gaze, weet je wel. Dus ja. Vrouw zoals die zou moeten zijn volgens de cis-hetero man.
Mm-hmm.
En dat is echt at odds met elkaar. En dat noemen we hier de schoonheidsparadox. Van je moet een poppetje zijn buiten het veld. En het liefst eigenlijk ook op het veld. Maar tegelijk moet je natuurlijk stoer zijn en je duels winnen. En technisch superieur zijn en zo. Ja. Hoe combineer je die twee? Want dat is eigenlijk niet te combineren zo'n beetje.
Want je had het net ook al over bestuurders die zeggen, ja, het mag tot op zekere hoogte, mag het succesvol zijn.
Ze zeggen het niet, hè? Ze doen het.
Ja, dat is ook een paradox, toch? Die je in het boek...
De machtsparadox noemen we die.
Ja.
Dus op het moment dat het vrouwenvoetbal meer opschuift richting mannenvoetbal, ja, dan moeten we zorgen dat het mannenvoetbal toch de meeste aandacht blijft trekken, commercieel het interessantst blijft en zo. Dan bijvoorbeeld de Nations League werd toen uitgevonden en die was in eerste instantie alleen voor mannen. Nu is die er ook voor vrouwen. Maar zo hobbelen de vrouwen eigenlijk iedere keer achter de ontwikkelingen in het mannenvoetbal aan en zorgen UEFA en FIFA met name ervoor dat die mannen eigenlijk altijd een voorsprong blijven behouden.
Ja, en een schrijnend voorbeeld hiervan, denk ik, zou je ook kunnen zien in bijvoorbeeld het feit dat twee jaar geleden is het al, de huldiging van de Ajax-vrouwen werd afgelast door de gemeente Amsterdam. Of tenminste, de gemeente zei dat zij het uiteindelijk hebben afgelast. Maar dat was naar aanleiding ook vanuit berichtgeving of oproep van Ajax om het niet door te laten gaan. Waarin, ik heb hier een quote voor me, dat Ajax in reactie zegt niet achter het moment en de locatie van de aangeboden huldiging te staan. Het kampioenschap is al even geleden, 7 mei, en het momentum is voorbij. En het vermoeden is dat de opkomst tegenvalt, wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal. Maar daarnaast ook het gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax in het algemeen. In het verband met de prestaties van de Ajax 1 mannen dit seizoen. Wat hier een rol in speelt.
Vraagverhaal.
Nou, die laatste toevoeging is natuurlijk absurd.
Want, inderdaad.
Als het niet goed gaat met vrouwen 1, dan trekken de mannen 1 zich daar ook helemaal niks van aan. Dus, maar het toont weer wat en wie prioriteit hebben wij de club.
Precies.
Terwijl het eerste gedeelte kan ik me iets beter voorstellen. Niet dat je moet een huldiging hebben. Mm-hmm. Maar waarom niet meteen op 7 mei? Dat is al natuurlijk normaal. Hou je er rekening mee van als we kunnen kampioen worden, dan moeten we zorgen dat er... En ik denk wel dat het belangrijk is dat de opkomst dan ook behoorlijk is. Maar ja, dan moet je het ook wel dan inderdaad in het momentum organiseren. De vraag is eigenlijk, waarom was dat niet georganiseerd?
Ja.
En inderdaad, waarom de mannen 1 hebben daar gewoon helemaal niks mee te maken. Ja, jammer dat het kloten ging met de mannenafdeling. Maar wees dan blij, extra blij, dat in ieder geval de vrouwen het goed gedaan hebben.
Ja, maar ook dus dat het succes van de vrouwen eigenlijk niet, dat dat eigenlijk gelijk wordt gecontrasteerd met het niet-succes van de mannen. En dat het vooral niet...
Ja, dit is eigenlijk, wat je eigenlijk wil zeggen, is een goede illustratie van die machtparadox. Ja. Van ja, oké, die vrouwen mogen het goed doen, zolang de mannen het goed doen. Maar als de mannen het niet goed doen, dan schuiven die vrouwen weer opzij en dan gaat alle focus weer op.
En dan mag je het vooral niet vieren.
Nou ja, sowieso, als je het hebt over het gaat beter met de vrouwen. Hè? Een van de grote problemen is dat de prestaties van vrouwen worden ondergewaardeerd ten opzichte van mannelijke prestaties. En dat is overal zo, altijd. Vrouwen moeten gewoon enorm vechten voor hun voor waardering voor hun prestaties. En als ze eventjes verzaken, en dat zie je ook in de kritiek op politici, vrouwelijke politici, dan krijgen ze meteen de wind van voren.
Ja.
Dat ze er niks van kunnen. Dus ik had geloof ik ook in mijn stuk toegeschreven van, weet je, als een vrouw een keer een penalty mist, dan kan ze niet voetballen. Maar als Femke Bol en Sifan Hassan met hun snuffert op het greffel vallen, wanneer het er omspant, dan roepen ze ook niet van, wordt er ook niet geroepen van, jullie kunnen niet rennen. Weet je? Dus het is ook specifiek voor het voetbal dat het nog erger lijkt het wel, nog harder wordt beoordeeld.
Waar zit dat in, denk je? Dat er bij voetbal
omdat
zo
voetbal
heftig is.
Uitgevonden is voor mannen, om daar hun mannelijkheid te bewijzen. En je ziet van het begin af aan dat voetbal ontstaat aan het einde van de 19e eeuw of tweede helft van de 19e eeuw. Dat vrouwen ook willen voetballen en dat dat ook hier en daar wordt georganiseerd. Maar dat dat nooit echt van de grond komt. Omdat voetbal is bij uitstek de sport, een van de sporten, net als Formule 1 denk ik, waar het echt gaat om je mannelijkheid bewijzen. Dus dat is super bedreigend als daar vrouwen komen die het ook kunnen.
Ja, want een van de redenen waarom het dus in 1935 door de Amsterdamse burgemeester is verboden, was ook omdat het vrouwenlichaam niet geschikt zou zijn voor de sport.
Maar er wordt natuurlijk van alles bij gehaald, met de haren bijgesleept zou ik eigenlijk willen zeggen. Om te zeggen dat vrouwen niet geschikt zouden zijn, want dat zou slecht zijn voor je rennen überhaupt. Hè? En dan weet ik veel wat je van baarmoederverzakkingen en andere ellende er allemaal van kunt krijgen. Ja. En we zijn natuurlijk in eerste instantie een reproductief orgaan. Dus.
Maar waar komt die weerstand dan vandaan? Een soort van, of
dat is natuurlijk eeuwenlang een patriarchaat. Dat heeft geprobeerd om altijd op welke manieren dan ook de controle te houden over vrouwen. Dat zien we nu weer met de opkomst van het populisme en extreemrechts en Trump. Vrouwen moeten vooral weer gezien worden als een baarmoeder waar allemaal kinderen uit kunnen komen. Hè. Zoals Musk erover spreekt. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Maar ja, die backlash is nu ook weer aan de hand. Dat antifeminisme. Ja. Dus helaas moeten we doorgaan met de strijd.
Ik moet ook meteen denken aan hoe dit is. Zeg maar de rassentheorie, dat had natuurlijk minder met gender te maken, maar dat is net zo goed dat je een soort van biologische oorzaken gaat zoeken om iets onderdrukkend.
Racisme tegen vrouwen.
Ja, zeker. Ja.
Nou, interessant genoeg is dus afgelopen donderdag verscheen een artikel op de NOS over dat de Engelse voetbalbond nu ook officieel transvrouwen uitsluit. In ieder geval in de topsportsectie van het voetbal.
Ja.
Naar aanleiding van het besluit van het Hoge Rechtshof over dat geen dat transvrouwen niet meer vallen onder het kopje vrouw, omdat je alleen maar vrouw bent als je geboren bent als vrouw.
Ja, dat laatste is natuurlijk enorme discriminatie.
Ja.
En de opkomst, zou ik maar zeggen, van non-binaire en transpersonen is een probleem voor de sport. Want sport is verdeeld over vrouwensport en mannensport. En aan de ene kant zie je natuurlijk in de samenleving een hele enorme neiging om te benadrukken dat een meisje is en een jongen een jongen. Aan de andere kant zie je juist enorm behoefte bij mensen om veel meer genderfluïde te zijn en gender als een keuze te zien. En seksen eigenlijk ook. En zie je ook in de sport juist een behoefte aan gemengd sporten. Hè? Je ziet allerlei estafettesporten worden nu ook gemengd. En er worden ook medailles voor uitgedeeld. Dus ik vind het wel heel interessant hoe dat al. Maar ja, dat roept dus weer die weerstand op die er steeds groter wordt. En ik denk dat dit vrij schandalige uitspraak is van het Hoge Rechtshof.
Ja, en wat ik ook interessant
vind. Ik ben geen jurist overigens, maar ja.
Nou ja, wat ik ook interessant vind aan dit nieuws is dat de Engelse voetbalbond verklaart dat hun standpunt altijd is geweest dat als er een wezenlijke verandering zou zijn in wet of wetenschap, ze hun plannen zouden herzien.
Ja, maar goed, de wetenschap geeft volgens mij aan dat seksen niet binair is. Dus
ja, nou ja, wat ik daar interessant aan vind, is dat er opeens best wel veel legitimiteit en autoriteit ook wordt toegekend aan wetenschap en wetgeving. Terwijl ik toch ook altijd bij mannenvoetbal het idee heb dat het een soort apolitiek moet zijn of neutraal. Of in ieder geval een soort van iedereen moet kunnen meedoen.
Het Eurovisie Songfestival.
Ja, bijna wel. Terwijl de Engelse voetbalbond hier eigenlijk heel duidelijk zegt, oh ja, nee, maar wij volgen wel een soort van de context of zo die verandert.
Nou ja, wetenschap is natuurlijk ook altijd ingezet om een bepaalde ideologie te legitimeren. Zonder dat je het ideologie hoeft te noemen. En dat is denk ik hier eigenlijk ook weer het geval. Het is gewoon heel lastig voor de sport. Wat moeten we met die genderfluïde en seksenfluïde mensen, dat komt ons eigenlijk helemaal niet uit. Nou, helemaal niet in de topsport. Dus wat fijn als we de wetenschap kunnen gebruiken om die scheiding te blijven maken.
Ja.
En net zoals dat voorbeeld van 100 jaar geleden, wat je net zei, van artsen die werden ingezet om te zeggen van ja, nee, het is slecht voor het vrouwelijk lichaam. En nu blijven ze ook nog beweren, vrouwen hebben andere knieën en zo. Ja, goed, misschien moet je ook eens naar de kunstgrasvelden kijken. Want de knieblessures zijn wel erg toegenomen sinds de kunstgrasvelden. Terwijl ik bij mannen de hele tijd hamstringblessures zie. Misschien kan je daar ook even naar kijken.
Maar,
Maar goed, wat moeten we hiermee? Ja, we moeten hier weer tegen protesteren. En het vrouwenvoetbal is juist altijd een plek geweest waar die zich heel bewust was van het feit dat het politiek was. Het voetbalveld is gewoon politiek. Voor vrouwen is sowieso elke publieke ruimte waar ze inkomen is een politieke ruimte. Dat, helaas. Want daar moeten we altijd iets bevechten.
Ja.
Dus wij zijn ons daar heel erg van bewust. Ik vind ook dat de huidige generatie topvoetballers zich enorm bewust is van wat de generaties voor hun allemaal voor hun hebben betekend. En ze zijn ook bereid om de strijd voor te zetten. Ik denk dat er in het vrouwenvoetbal zelf heel veel mensen zijn die genderfluïde zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit draagvlak blijft houden in het vrouwenvoetbal. Alleen het probleem voor het vrouwenvoetbal is dat ze hebben zo lang moeten vechten om hun positie, om eindelijk een soort van serieus genomen te worden en kunnen leven van hun sport. Dat ook weer de voorhoede is, hè, de Vivienne Miedema's en dat soort mensen, die Bonmati, al die mensen die nu echt de topvoetballers zijn, die zullen die kar moeten trekken en zullen moeten zeggen, sorry, maar ik voetbal bij de vrouw, maar ik identificeer als non-binair en ik vind deze maatregel bijzonder discriminerend. En jammer als het een probleem is voor de sport, maar het moet opengebroken worden.
Want als je zegt, we moeten hier tegen protesteren, moet dat dan...
Oh ja, echt harder dan protesteren.
Ja, maar ja. Vanuit wie moet dat komen? Gaat dat dus om de voetballer zelf? Of ook vanuit de supporters, heeft dat enige nut? Vanuit het mannenvoetbal?
Mannenvoetbal verwacht ik echt helemaal geen bal van, eerlijk gezegd. Maar het zou enorm schelen als een aantal mannen die beroemde voetballers zijn gewoon eens hardop zouden zeggen dat ze LHBT+ rechten steunen, dat soort dingen. Weet je? Matthijs de Ligt, zijn zus, is ook van onze groep, zeg maar. En die staat er veel opener in, maar zegt dat is gewoon expliciet. Maakt het echt heel expliciet. Maar goed, wij moeten ons niet afhankelijk maken van dus het vrouwenvoetbal moet zich niet afhankelijk maken van het mannenvoetbal. En ik denk dat, kijk, de vrouwenvoetbal heeft daarin nou juist voor de hele vrouwensport en de hele sport altijd een voortrekkers- en voorbeeldfunctie gehad. Dus het zou enorm, iedereen, elke sport die daaraan kan bijdragen, is mooi meegenomen. Maar ik denk dat de voetballers van het vrouwenvoetbal daar heel veel kunnen betekenen.
Want je had het net over dat we niet afhankelijk moeten willen worden van het mannenvoetbal. Maar dat is toch wel, als je kijkt naar de geschiedenis, hetgeen wat de maatstaf is waaraan je meet.
Ja, er zijn twee dingen. We zijn wel afhankelijk van mannelijke bestuurders, helaas. Dus we moeten ons ook veel meer in dat bestuur begeven op de een of andere manier. En dat gebeurt ook nu. Hè. En de internationals die nu afzwaaien in Nederland, die zullen ook echt wel allemaal bestuurlijke en trainingsfuncties, of in ieder geval een aantal daarvan zal spitsen en zo. Die gaan natuurlijk echt iets betekenen in het verder in het vrouwenvoetbal. Misschien ook op dit gebied. Zij is natuurlijk iemand die zich altijd enorm uitspreekt. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij daar niet op een gegeven moment zich ook over uitspreekt.
Mm-hmm.
Het andere is het mannenvoetbal. Nou, omdat het vrouwenvoetbal zo lang verboden is geweest. Het is in Nederland eigenlijk door de KNVB van 21 tot 71 verboden geweest. 50 jaar. Dus we hebben een enorme achterstand op het mannenvoetbal. Juist in de periode dat mannenvoetbal zich heel snel en enorm ontwikkelde. Heeft het vrouwenvoetbal eigenlijk plat gelegen. En alleen als een soort underground partisanen sportje bewogen. En het probleem eigenlijk is dat we dus, heet het mannenvoetbal en de structuren daarvan, daar zitten we op de een of andere manier in. En daar moeten we ons in ontwikkelen. En de vraag is dat eigenlijk wel goed voor het vrouwenvoetbal? En dus weer als jij zegt van gaat het beter met vrouwenvoetbal? Ja, dan is het volgens de normen van de mannensport die nou eenmaal door de mannensport zijn gesteld. Maar ik denk dat een van onze promovendi, Natanja van de Heuvel, juist die vraag ook heel goed heeft gesteld aan haar proefschrift van... wat is succes eigenlijk? En waarom worden bijvoorbeeld als iemand geblesseerd is, waarom ervaren mensen zich heel snel in die topsport als een failure? En is dat dan wel echt een failure? Ja.
En het valt me op dat succes ook vaak wordt uitgedrukt in termen van of het economisch gezien goed gaat of niet. Dus wordt best wel een soort monetair labeltje aangehangen.
Ja, kijk, sport. Het is wel en niet, hè? Want kijk, als ze met die wereldbeker omhoog staan, dan zal het een worst zijn of ze daar een miljoen voor krijgen of niet. Maar op het moment dat die mannen heel veel geld ervoor krijgen en de vrouwen gewoon nada, ja, dan zeggen ze natuurlijk, hallo, ik werk net zo hard ervoor.
Ja.
Dus kom op met die centen. Maar dus, ja, ik heb zelf in Turkije gemerkt, geld is toch wel een uitdrukking van respect. Ja? Dus op het moment dat ze niet met dat geld komen, denk ik van ja, kijk, ga mij niet om het geld. Ik vind het gewoon heel leuk om hier te voetballen. Maar je hebt gewoon geen respect voor mij. Blijkbaar denk je dat ik wel gratis voor jou kan werken of zo. Het is ook werk, ja. Namelijk. En je vertegenwoordigt een club. En je jij draagt bij aan de branding, zou ik maar zeggen, van zo'n club. Dus ook binnen dat commerciële verhaal. Ja, het is ook economisch succes.
Ja.
En ik denk dat dat je inderdaad dat een van de pijlers is om aan te meten van hoe gaat het met het vrouwenvoetbal.
En des te schijnender is dat pas sinds 2023 de Eredivisie vrouwenteams onder betaald voetbal vallen.
Ja, dus ik heb daar ook heel lang... Ik heb gezegd, zolang die structuur zo is, wordt het niet serieus genomen. Zolang vrouwen onder amateurvoetbal vallen. Maar ja, er is zoveel schijn... Dat is natuurlijk een van de dingen die nog steeds stand houden, zeg maar, uit het boek. Want het is natuurlijk nu al weer een paar jaar geleden dat we dat boek hebben gepubliceerd. En de ontwikkelingen gaan heel snel.
Mm-hmm.
Maar die paradoxen waar ik het over heb, die zijn nog steeds van toepassing. En die discriminatie die vrouwen ervaren, die zijn heel vaak juist in de daily lived experiences, die eigenlijk heel klein lijken. Die voor het grote publiek niet zichtbaar zijn, maar die echt van die microagressieve vormen van discriminatie zijn. Waar we heel veel mee te maken hebben.
Maar ik ben wel benieuwd, hoe doen jullie hier onderzoek naar? Je hebt het dus over wat vrouwen ervaren. Zijn dat dan kwalitatieve interviews?
Ja, zeker. Ook, dus we hebben het is echt een multidisciplinair onderzoek. Ik ben filosoof, dus ik kan niet zoveel eigenlijk. Behalve best wel aardig denken. Wat zeg je?
Ook best belangrijk.
Ik vind dat wel. Ja, is wel heel belangrijk. Maar ik kan niet zoveel. Ik heb echt empirisch onderzoek nodig. Omdat ik juist die lived experiences zo belangrijk vind. Want voordat wij dit onderzoek deden. Het enige voetbalonderzoek dat er geweest was. Ik bedoel vrouwenvoetbalonderzoek. Was KNVB-onderzoek. Waarin het er altijd om ging. Hoe kunnen we meer meisjes en vrouwen aan het voetbal krijgen? Want dat is de enige interesse van de KNVB. En dat de KNVB daar zo'n interesse in had. Was ook omdat mannenvoetbal niet meer groeit. Dus en de KNVB is natuurlijk een onderneming die ook gewoon wil groeien. Dus het was wel in het belang, in hun belang. Maar zelf heb ik ervaren en mijn hele generatie dat voetbal een centrale rol speelt in je leven, in je eigen ontwikkeling. En dat je dankzij dat voetbal geworden bent wie je bent. Dus daar was ik gewoon heel erg benieuwd naar. Van hoe ervaren de verschillende en hebben de verschillende generaties dat ervaren? Wat is de emancipatoire kracht van sport en met name voetbal? En wat zegt dat over de maatschappelijke verandering, over de emancipatie in Nederland? Nou, het zegt vooral dat er nog geen gelijkheid is. Hè? Dat wisten we eigenlijk al. Maar dat is nog eens een keer bevestigd. En dat is nog steeds zo. En het lijkt, dat is nu ook weer duidelijk als je ziet wat voor een enorme tegenkrachten er weer spelen.
Maar wel dus gelijkheid tot op zekere hoogte, lijkt me.
Ja, ik denk dat gelijkheid tot op zekere hoogte geen gelijkheid is.
Oké.
Okay. Ja.
Maar dat is dan toch best een spanning van enerzijds
is
wil
altijd,
je dat
het, die spanning is er altijd.
Ja, ja. Dat je het enerzijds wil je dat het gelijk is aan, nou ja, dus niet dat vrouwenvoetbal gelijk is mannen, maar een soort van, maar tegelijkertijd wil je ook waarderen wat het op zichzelf is of zo.
Ja, klopt. Maar het gaat niet alleen om het voetbal. Het gaat natuurlijk als spiegel van maatschappelijke verandering. We willen gewoon gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke behandeling.
Mm-hmm.
Ja, in alle drie die zaken faalt het systeem.
Ja.
En dat zie je in de sport, maar dat zie je ook denk ik, in het rechtssysteem. En wat ik zo veel zie, is dat er heel veel diversiteit en inclusie, hè, daar gaat het nu om, dat voor de bühne is. Dus heel veel mensen weten gewoon eigenlijk niet wat dat betekent. En denken dan van, oh ja, daar moet ik ook iets aan doen. En we kennen allemaal dat van, oh ja, laten we een vrouw aanstellen. Dan hebben we dat probleem ook weer gehad, weet je wel. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. En dat is in de sport ook zo. Van, oh ja, die vrouwen, oh, ze hebben een succes. We hebben allemaal geapplaudisseerd. Nou, geweldig. Klaar.
Mm-hmm.
Dan begint het echte werk pas.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat het performatief is? Je moet het gewoon doen. En in je dagelijks handen terug laten keren.
Ja, maar dan vind ik dat de druk te veel op ons wordt gelegd, zeg maar, op de mensen zelf. En de emancipatie heeft ook een systeemverandering nodig. En dat moet zowel bottom-up als top-down georganiseerd worden.
Ja.
We kunnen echt niet zonder die top-down Dus aan de ene kant moeten we gewoon zelf zorgen dat we niet opkomen. Zodat we daar net top-down dat kunnen regelen. En we hebben zeker die partisanenstrijd zeg maar, nodig van onderop. Maar ja, we hebben helaas dus ook zijn we afhankelijk van mensen die dus in die macht zitten. Ja. Zoals Kant het noemt, the free spirits amongst the powerful. Die hebben wij ook nodig.
En nu ga ik een heel cringe bruggetje slaan naar de reportage die ik heb gemaakt tijdens de Ajax-Telstar wedstrijd van gisteren.
Ah, ja, daar
van de Ajax-vrouwen. Namelijk de supporters die achter de Ajax-vrouwen staan. Gisteren bevond ik me in de toekomst. Dat is het kleine stadion. En ze speelden daar een van de laatste eredivisiewedstrijden. En ik sprak kort met een supporter van Ajax Women Fanatics. Dat is de specifieke fanbeweging van de Ajax vrouwen.
We zijn een vaste groep. We gaan uit en thuis volgen we ze. Zelfs van het noorden tot aan het zuiden en terug. En het is klein begonnen, maar je ziet wat er van is gekomen.
Met hoeveel zijn
jullie ongeveer? Durf ik niet te zeggen.
Oké, maar hebben jullie een vaste kern dan?
Ja, nou ja, dat zijn wij.
Ik zie allemaal spandoeken.
Ja, dat is elke wedstrijd.
Een hele grote vlag.
Ja.
Wat staat er precies op de vlag?
Nou ja, we hebben twee vlaggen. Nou ja, deze dan. Dan hebben we een vlag met de Ajax Women Fanatics, die jij vast hebt. Ja. Dan heb je nog een vlag met Ajax vrouwen, even kijken, sinds 2012. Dus.
Zijn jullie ook al sinds 2012 actief?
Even kijken. Patrick, hoe lang zijn we actief? Ja. Hoeveel? 2021.
2021.
Ja.
En ben jij ook al sinds 2021 betrokken?
Ja. Vanaf het moment 1 ben ik erbij gekomen.
Zo. En wat vind je nou zo geweldig aan de Ajax-vrouwen dan?
De sfeer. En eigenlijk van alles.
Oké. Okay.
En dat zou je zo meteen wel merken. Dan gaan we los met z'n allen. En als de ploeg zeg maar het minder hebt, dan gaan wij er tegenin om ze op te vrolijken. Of om ze op te peppen.
Want jullie hebben ook trommels en zo.
Ja.
Is dat allemaal zelf gekost?
Ja. Klopt. Okay.
Dus het is echt een hobby?
Ja. Het is echt een vaste kerngroep van ons allemaal.
Ja, ja, ja.
Maar ja, je ziet het. Iedereen mag erbij komen.
Heb je ook een lievelingsspeler?
Ja, Danik Tolhoek.
Waarom?
Die scoort het meeste. En sinds zij erbij is gekomen ben ik helemaal gek van haar.
Durf je ook wel loslaten over dit seizoen?
Het begon allemaal goed. Maar ja, als je punten laat leggen tegen de kleintjes. Ja, van de kleintjes moet je winnen natuurlijk. Maar ja, eens een Ajaxiet, altijd een Ajaxiet. Wij ook, gaat, ik volg je overal.
Ja, precies. En is er één wedstrijd die je nog opeens bij staat van afgelopen jaar?
Afgelopen jaar niet echt, nee. Als we dan teruggaan naar volgend jaar, vorig jaar, dan is het natuurlijk de Champions League.
Ja, ja.
En we hadden de pool, hadden we des doods. Maar als je bovenaan staat, einde van de rit, dan ben je een grote.
Ja, precies.
Dus.
Okay. Zijn jullie ook naar het buitenland?
Ja, Champions League wedstrijden zijn we allemaal mee uit geweest en thuis.
Leuk.
Ja.
Oké. Okay.
Dus.
En denk je dat zij het ook voelen dat jullie hier staan aangemoedigd?
Ja. Elke wedstrijd komen ze naar ons toe en bedanken en we horen je altijd wel.
Laten we even een spelersjaar.
Ja, het leuke is dus dat Tolhoek 2 van de 3 goals heeft gezet gisteren. Dus volgens mij was hij flink blij aan het einde van de wedstrijd. En hij benoemt al kort de Champions League. Want hoe staat het eigenlijk, wat is de positie van Nederland binnen het internationale vrouwenvoetbal?
Ja, wij zijn een opleidingsland, net als bij de mannen.
Mm-hmm.
Voor Engeland en Spanje op dit moment.
Wat houdt het precies in een opleidingsland?
Ja, dat je eigenlijk dus niet bij de top hoort, maar net daaronder zit. En je talenten opleidt tot het moment dat ze dus klaar zijn voor een echt grote club. Maar die grote club is dan eigenlijk in het buitenland. Dus het is niet Ajax of PSV of Twente, wat wel echt top is hier in Nederland. Maar ze dromen nu tegenwoordig van Manchester City en van Barcelona.
Ja.
En dat is jammer, want ik heb dus al heel lang geleden gezegd van Nederland moet nu investeren, want dan kunnen we echt een topland worden. Anders worden we inderdaad een opleidingsland voor andere landen. Het is voor heel veel mensen niet heel aantrekkelijk om in de Eredivisie te spelen. Dus wat je ziet, meiden natuurlijk een aantal jaren in de Eredivisie spelen en dan de stap naar het buitenland maken. En dan als ze weer een beetje gaan afbouwen, zeg maar, doen ze dat in Nederland. Hè. Je ziet bij Renate Jans bijvoorbeeld, die komt terug, die is nog steeds keigoed. Dus die keigoed, dat is toch mijn Brabantse invloed van Tilburg. Is nog steeds heel erg goed. En dus er is nog echt een meerwaarde voor de Eredivisie. Maar goed, dus is wel klaar in het buitenland, zeg maar. En dat is ook, kan ook mooi zijn hoor. Maar het is wel jammer, want je krijgt nooit die uitstraling die bijvoorbeeld de Premier League heeft.
Nee, en hoe denk je dat we daar nog uit kunnen komen?
Ja, dat vind ik echt moeilijk te zeggen. Kijk, de stabiliteit van het vrouwenvoetbal is nog niet zodanig dat ik kan zeggen dat Spanje en Engeland altijd zo goed zullen blijven doen als ze nu doen en altijd zullen blijven groeien. We zijn te afhankelijk nog van soort van ad hoc impulsen. Van mensen die even willen investeren. Maar er is niet een zodanig sterke financiële basis. Want daar gaat het dan toch om.
Mm-hmm.
En zo'n sterke fanbase. Dat je kunt zeggen. Oké, het vrouwenvoetbal is gewoon nu een stabiele factor. En het is nu een kwestie van alleen maar blijven doorontwikkelen. Dat vertrouwen heb ik eerlijk gezegd nog niet helemaal.
Nee. Een soort van het belang van die sponsoren.
Ja.
En dat zij eigenlijk juist investeren en zonder dat ze daar misschien direct voor terugkrijgen, dat lijkt me ook best wel ingewikkeld. Dat is vaak toch het argument dat ze er te weinig van terugzien.
Ja, nou dat dan moet je een beetje geduld hebben. Dus het is nog te veel afhankelijk van goodwill. Dat is inderdaad wat ik eigenlijk wil zeggen.
Ja.
En die moet er wel zijn. En dat is gewoon, zoals ik het ook noem, een politieke wil.
Ja.
Dat is dus van bovenaf nodig.
Ja.
Als je dat niet hebt, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dus je moet willen investeren. En dan denk ik wel, waar een wil is, is een weg. En dat heeft dus te maken met wat willen de bonden investeren. Niet in de eerste plaats de sponsoren. Eerst de bonden. En dan, die bonden gaan, die overleggen natuurlijk met die sponsoren. Dan kijk je ook naar de sponsoren. Maar in eerste instantie is het, wat voor structuur zet je op als bond? En zodat je zorgt dat de komende 20 jaar geborgd zijn. En niet de komende 3 jaar.
Mm-hmm.
Of de komende 5 jaar. Dat lijkt al heel wat, hè? 5 jaar. Maar ja, je ziet Fortuna houdt nu ook weer op met vrouwenvoetbal. Er is nog niet genoeg stabiliteit, helaas. Ja.
En wat is de rol van de supporters hierin?
Nou, ik vind dit dus heel leuk, dat fragment dat je liet horen. Omdat ik denk, dat is gewoon een hele lieve man die die heeft besloten dat dit nu zijn nieuwe hobby wordt. En dat heb je heel vaak. Heb ik ook heel veel gezien in het vrouwenvoetbal. En die zijn ook gewoon heel erg nodig. Maar die hebben niet een heel actieve rol verder. Dus ze kunnen niet veel meer doen dan gewoon de meiden moreel support
die
geven.
Kunnen geen druk uitoefenen op de KVB?
Nee, absoluut niet. Nee.
Ik was dus heel verbaasd dat dit een man was. Dat zegt vast ook weer heel veel. Maar we zitten met vier niet-mannen te praten over vrouwenvoetbal. En op de een of andere manier was ik, ik weet niet. Het voelt toch wel als iets waar mannen zich weinig mee bezighouden.
Nou ja, hij benoemt op een gegeven moment, hij zegt op een gegeven moment, kijk maar naar de groep mensen die hier zitten. En dan wijst hij dus naar kinderen, vrouwen, maar ook mannen. En dat is eigenlijk wel ook een representatie van het hele stadion. Of tenminste, gisteren het hele stadion. Het is gewoon heel gemengd.
Ja, dat is natuurlijk wel echt het leuke van vrouwenvoetbal. dat het gemengder is dan het publiek.
Ja.
Dan mannenvoetbal. Het is veel toegankelijker. De sfeer is gewoon hartstikke leuk. En gezellig. En vriendelijk. En daarom vinden mensen het ook gewoon ontzettend leuk. Omdat het... En je ziet leuk voetbal. Het is vaak heel aanvallend, het vrouwenvoetbal. Een echte Hollandse school. Hè? Nog met twee buitenspelers en een spits. En buitenspelers die ook nog eens een keer buitenom kunnen. En niet alleen maar binnendoor. Wat je in mannenvoetbal natuurlijk vooral ziet nu. Maar juist het enorme commerciële circus is heel veel mensen gaan tegenstaan. En dat en dan zien ze het vrouwenvoetbal en denken ze, oh, dat is nog hier nog niet zo. En het is hier gewoon nog vriendelijk en gezellig en allemaal betaalbaar. En wat ook belangrijk is, de sporters zijn benaderbaar.
Ja.
En wat ik wel, dus ik zeg nu van, kijk, die man heeft geen macht tegenover de bestuurders enzovoort. Dat is ook niet wat de supporters moeten doen en wat ze ook niet willen doen. Maar wat wel enorm helpt, is dat zij dus inderdaad echt moreel support geven aan de vrouwen op het veld. En die vrouwen, die zijn zich daar enorm van bewust hoe belangrijk het is dat ze bij mensen in de belangstelling staan. En ze maken ook de tijd ervoor om handtekeningen te zetten, praatjes te maken. Die zijn heel erg dankbaar voor hun publiek. En dat is precies wat het publiek ook echt mist bij de mannen. Dat de mannen zijn gewoon niet... komen niet altijd over als ze heel erg dankbaar.
Nee, want ik geloof dat ze na elke wedstrijd ook 15 minuten handtekeningen uitdelen langs dus de kant.
De vrouwen zijn toegankelijk, dankbaar, aanraakbaar, benaderbaar. Veel meer dan de mannen. En ja, dat maakt het gewoon leuker om supporter van iets te zijn. Ja,
ja. En Josephine, jij hebt een column geschreven voor vandaag.
Ja.
Over vrouwenvoetbal. Brandlos.
14 jaar. Zo oud was Leni van der Jacht toen ze op 23 september 1956 het eerste doelpunt maakte voor het Nederlands vrouwenelftal. Net oud genoeg. Het team was naar het West-Duitse Essen afgereisd, maar het zag er niet de best uit voor de Nederlandse vrouwen. Twee keer had het West-Duitse team de bal al in het Nederlandse doel weten te leggen. De wedstrijd kwam bijna ten einde. En dan gebeurt het. Van der Jacht krijgt de bal gepaasd in het strafschopgebied, neemt hem aan met haar rechtervoet en scoort. Als jongste Nederlandse international ooit. Het goal werd niet erkend door de KNVB. De Nederlandse Damesvoetbalbond had de wedstrijd zelf georganiseerd. Pas in 1971 zou de KNVB het damesvoetbal officieel erkennen. Wie meent dat de emancipatie vanaf dat moment een stijgende lijn kende, komt bedrogen uit. Het zou nog zeker 20 jaar duren voordat het echt iets werd gedaan aan de ontwikkeling van het internationale vrouwenvoetbal. De KNVB zat niet te wachten op scorende niet-mannen. Toen ik 14 was, was ik verliefd op Michiel. Het is geen punt dat ik zijn naam hier noem. De radio zette hij immers enkel aan om naar het mannenvoetbal te luisteren. Als hij al naar de radio luisterde. Ik deed het in ieder geval wel. Niet met opzet overigens. Zoals ik de route naar mijn hockeyclub kon dromen, zo navigeerde mijn vader zondagmiddag de radio moeiteloos naar de juiste frequentie van NOS Radio 1 langs de lijn. Het commentaar van de verslaggever interesseerde me eigenlijk nauwelijks. Veel boeiender vond ik het verslag van mijn vader en de glimp van trots die ik in zijn ogen meende te herkennen als ik, als zijn trouwste supporter, zijn commentaar beaamde. Het was dan ook tot mijn eigen verbazing dat ik, met dezelfde vanzelfsprekendheid als waarmee mijn vader die avond weer om 9 uur voor de buis zat om hetzelfde verslag nog eens te horen, plots wel herinnerde wat de verslaggever had gezegd. 3-0. Dat was de eindstand van de wedstrijd geweest. Vlak daarvoor was ik achter Michiel aan het lokaal binnengelopen, terwijl ik het gesprek tussen hem en zijn vriend overhoorde. De vriend had zich niet kunnen herinneren wat de uitslag was geweest van de laatste wedstrijd die zondag. 3-0, zei ik nogmaals. De vriend draaide zich om. Verbaasd krulde zijn rechterwenkbrauw omhoog. Kijk, zelfs zij weet dat, was het commentaar van mijn brugklasliefde. Ik bloosde. Het is pas jaren later wanneer Van der Jacht de beelden van die betreffende wedstrijd terugziet. Nuchter oogde de inmiddels 83-jarige vrouw die leerde voetballen tussen het puin van het naoorlogse Rotterdam. Wat daar was bijgebleven? De 15.000 toeschouwers, waaronder één hele trotse vader. Destijds zeker geen vanzelfsprekendheid in een voetbalwereld die vooral één grote mannenspeeltuin leek. Zijn schoenen waren het, die ze als
kind stiekem had geleend en gevuld met proppen krantenpapier om mee te spelen met de jongens. Vorige week kwam ik hem, Michiel, plots weer tegen. Een korte uitwisseling van blikken, daarna liepen we allebei door. In gedachten stelde ik hem de vraag of hij had geweten wie Nederlands jongst scorende international ooit was geweest. Het zou stil blijven. Hij zou blozen en ik zou zeggen, zoek dat maar op.
Wat ik heel interessant vind aan deze column is ook een soort van de... Het laat een beetje zien hoe precair het eigenlijk is en hoe niet vanzelfsprekend het is dat je als meisje het veld op kon. En dat heb jij dus zelf ook wel moeten ervaren toen je in 1981, geloof ik.
Nou, dat weet je beter dan ik.
hoe was dat toen? Of hoe heb jij dat toen ervaren?
Kijk, als, hetzelfde in de zin. Ik kreeg echt de rillingen toen je begon over Leni van der Jacht. Want dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En dat er 15.000 toeschouwers waren, dat is ongelooflijk. Maar het toont eigenlijk ook aan dat er potentie is. En toen altijd al is geweest voor het vrouwenvoetbal. Dat zich dat ook gewoon nu echt moet gaan uitbetalen. En gelukkig ook een beetje aan het uitbetalen is. Ik wilde altijd al voetballen. En volgens mijn vader ging ik al voetballen vanaf het moment dat ik kon lopen. En had dat niks te maken met indoctrinatie van zijn kant. Maar was dat helemaal mijn eigen keuze. En het was natuurlijk best wel vreemd dat op de lagere school ik met allemaal jongetjes voetbalde die bij een club zaten. En ik zat niet bij een club. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil ook bij een club. Dus ik ging allemaal meiden verzamelen die volgens mij vooral ja zeiden, omdat ze dachten, we willen Martine niet teleurstellen. Maar goed, ik had dus een team bijeengeraapt. En ik had een coach georganiseerd. En toen was ik 10 jaar. En toen ging ik naar de club van mijn vader. En ik zei, ja, ik heb een team en een coach. En ik wil hier komen voetballen met mijn team. En toen zeiden ze nee. Terwijl toch eigenlijk officieel, maar dat wist ik natuurlijk niet, mocht het al, meidenvoetbal. Maar het was nog niet verplicht, zeg maar. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. En dan denk ik, ja, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Dat zo'n klein meisje daar met een team aankomt, heeft dat allemaal geregeld. En zo'n club zegt gewoon, ja, daar gaan we niet aan beginnen.
Ja,
ja, gevolg was dat ik maar ben gaan hockeyen. Wat ik overigens goed kon ook. En wat ik ook, ik bedoel, ik hou sowieso van balsporten. Maar ja, het valt toch allemaal in het niet bij het voetbal natuurlijk. Josephine. Nou ja, ik denk dat hockey ook een hele leuke sport is. Allerlei sport. Iedereen moet gewoon sporten. Maar in ieder geval. In 1981, nou toen eigenlijk bij toeval kwam ik bij Buitenveld. Omdat mijn vader had ooit met Frits Barend gewerkt bij het Parool als sportverslaggever. En zij kwamen elkaar tegen in een voetbalkantine. En toen zei Frits van, ja, mijn dochter speelt bij Buitenveld. En daar is ook gewoon een meisjesteam. Dus toen heeft mijn vader ons gelijk, mij en later ook mijn zus, die dacht, ik wil eigenlijk ook voetballen, overgeschreven naar Buitenveld. En dat was de gelukkigste dag van mijn leven.
Wauw.
Ja, maar bij Buitenveld was het zeker vanzelfsprekend. Je had toen al dus één meisjesteam, wat natuurlijk ongelooflijk gevarieerd was, want dat ging van klein naar groot en zo. Mm-hmm. En ook bij de dames was het natuurlijk zo, er speelde van alles in 2 of 3 teams. Ik denk dat toen 2 of 3 teams waren, ik weet het niet meer zeker. dat was de club van Amsterdam samen met Wartburgia en PNT, waar je heen kon als je goed kon voetballen en als je wilde voetballen. Natuurlijk waren er nog meer clubs, maar daar weet ik misschien wat minder van. Maar dit waren meer de topclubs. En Buitenveld is niet voor niks misschien nog steeds de grootste vrouwenclub van heel Europa. Maar is dat in ieder geval heel lang geweest. Omdat Buitenveld heeft altijd ingezet op meisjes- en vrouwenvoetbal.
Ja, en eigenlijk moeten we bij dat begin, of tenminste bij jouw begin, ook langzamerhand gaan eindigen, want we lopen tegen het einde van de uitzending aan. We stellen de gasten altijd nog 1 vraag. Dat is namelijk, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen over het Nederlands vrouwenvoetbal?
Dat het ontzettend veel kwaliteit heeft. En dat kan ik denk wel bewijzen, maar wat kan ik niet bewijzen? Even denken hoor, jeetje mine. Dat het over 50 jaar nog steeds heel erg succesvolle sport is.
Goeie noot om op te eindigen. Dit was Radio Zwammerdam voor vandaag. U luisterde naar een uitzending over vrouwenvoetbal als lens voor emancipatie met als gast hoogleraar Martine Prangen. Dankjewel.
Ja, bedankt.
De column werd vandaag verzorgd door Josephine Vij. Mijn tweede presentator was Maaike Kooijman en de techniek werd verzorgd door Tabe Bakker. Warm gelopen voor meer Radio Swammerdam uitzendingen over sport? Luister dan de afleveringen over sporthistorie en supportersgejoel terug op je favoriete podcast-app. Tot je sprak, Emma als kapitein. Fijne zondag en tot volgende week.